Om te beginnen neem ik u mee naar Efeze hoofdstuk 1, vers 3, waar de apostel Paulus schrijft: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Want zo staat het dan, of zo had het er moeten staan. Ik weet dat het vers geleden heeft in de diverse vertalingen. En hoewel in de Statenvertaling staat, heeft ons gezegend met alle geestelijke zegening, moet ik u toch zeggen, die vertaling is goed, alleen het is oud-Nederlands. In modern Nederlands is dat elke geestelijke zegening. En anders had het moeten zijn alle geestelijke zegeningen. Maar dat is het niet. Staat niet in het meervoud, staat in het enkelvoud. Elke geestelijke zegening. Grote onderscheid tussen alle zegeningen en elke zegening is dat alle zegeningen wil zeggen, het is onbepaald. Zo heet het ook grammaticaal, dat heet zo, het heet onbepaald. We weten niet welke het zijn. En bij elke geestelijke zegening wil zeggen dat het bepaald is en dat ze eventueel opgesomd kunnen worden, stuk voor stuk. En dat is dus de goede vertaling. Zo staat het feitelijk ook in de Statenvertaling, alleen dit wordt niet meer tot goed Nederlands gerekend na 350 jaar of zoiets. Tegelijkertijd, terwijl ik dat uitleg, denk ik, ja, MBG staat allerlei, herinner ik mij, als het goed is, allerlei geestelijke zegeningen, dan maken ze het nog onbepaalder dan wanneer er zou staan alle geestelijke zegeningen. Dan wordt het allerlei, dan wordt het een soort grabbelton waarvan je geen flauw idee hebt wat het in zit. En tot overmaat van ramp heeft men de uitdrukking in de hemel dan ook nog wegvertaald met in hemelse gewesten of zoiets. Men heeft het opzij gewerkt. Men vond in de hemel wat te sterk. En toch, dezelfde uitdrukking die hier gebruikt wordt voor in de hemel, die wordt hierna gebruikt in het latere deel van Efeze 1... als gesproken wordt over de positie van Christus, dat God hem heeft opgewekt en God heeft hem gezet in de hemel. Daar staat heus precies dezelfde uitdrukking, dus het hoeft niet verder tot verwarring te leiden, en ik ga er nu ook maar niet verder op in. Maar wat hier dus staat is dat wij als gelovigen, want dat zijn die ons uiteraard, hè, uit het begin van het vers, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening, dat wil zeggen geen enkele uitgezonderd, en ze zijn te benoemen, heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, dat wil zeggen in de positie waar Christus is, ongeacht wat voor uitdrukking er precies staat, het blijkt dat het de plaats is in de positie waar Christus is en die Christus inneemt. En in die positie zijn ook wij gezegend, net als hij, met elke geestelijke zegening. En dan staat er ook gewoon achter, in Christus. Het is een zeer belangrijke waarheid. Wij kennen de uitdrukking niet goed. In ieder geval de uitdrukking in Christus, behalve als jargon uit de Statenvertaling dan. Maar de uitdrukking wil zeggen, hij is niet goed te vertalen namelijk, wil zeggen dat die ons, die wij dus uit dit vers, verbonden zijn met Christus en aan hem deel hebben gekregen. Het is wat plastisch om te zeggen, wij zijn letterlijk in Christus en we worden omhuld door Christus, maar met een beetje taalgevoel zou u dat toch moeten kunnen begrijpen. Het idee is namelijk, en dat staat niet alleen hier, maar in veel andere schriftplaatsen, dat wij geïdentificeerd worden met Christus. En dat is de leidende vorm waarin ik het nu zeg. Ik kan beter wat positiever zeggen. God identificeert ons met Christus. Dat wil zeggen in de praktijk dat als in de Bijbel, waar dan ook, gesproken wordt over Christus, en ik denk, terwijl ik het zeg, met name dan aan het Oude Testament, Waar dan ook gesproken wordt over Christus, wordt tegelijkertijd gesproken over allen die in Christus zijn. Kortom, wat ik nu zeg is simpelweg dit. Als het Oude Testament spreekt over Christus, spreekt het tegelijkertijd gewoon over de gemeente. En dat is de strekking van deze uitdrukking. Wij zijn in Christus, wij worden met hem geïdentificeerd. In Romeinen 6 heet het dat wij, staat de vertaling, één plant met hem zijn geworden. Letterlijk staat er, wij zijn met hem samen gegroeid. Zo zou het ook met gemak vertaald kunnen worden. Mij maakt het niet uit, want de betekenis is toch duidelijk. Wij hebben namelijk deel, zo staat het er ook in die verzen van Romeinen 6. Wij zijn namelijk met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. Het had ook kunnen luiden, wij zijn in hem gestorven of in hem begraven en in hem opgewekt. Dat is de sterkere uitdrukking. Maar het betekent hetzelfde. Want de woorden zijn krachtiger. En die krachtige woorden krijgen wij dan ook hier in Efeze 1 vers 3. Wij zijn gezegend in Christus. Dat wil zeggen, we hebben deel aan Christus en aangezien hij in de hemel is, hebben wij dus deel aan deze hemelse zegeningen van Christus. In de Korinthebrief wordt gezegd dat wij als gelovigen leden zijn van zijn lichaam. Niet alleen in Korinthe, staat in Romeinen ook al. Wij zijn leden van zijn lichaam. Maar de strekking daarvan is precies hetzelfde. Wij zijn als het ware toegevoegd aan de Christus en daarmee aan zijn lichaam. Dat mag ook niet zo moeilijk zijn, want het woord lichaam, ook in onze Nederlandse taal, dat kunt u gewoon in uw woordenboek nakijken, heeft de betekenis van, het lichaam is een eenheid, maar samengesteld. Dat wil zeggen, verschillende delen zij vormen samen één geheel. Dat heet een lichaam. Zo legt de apostel Paulus het trouwens ook uit in 1 Korinthe 12. Hij zegt, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, alzo ook Christus. En leden is hetzelfde als delen, dat weet u, hè? Van mijn part onderdelen, dat kan ook nog, hè? Dat is wat een lichaam is. En waar wij leden zijn van het lichaam van Christus, hebben wij dus aan hem deel. Wij behoren bij hem, wij vormen één lichaam, daarmee één eenheid. Zelfs kun je zeggen één organisme. En daar hebben de vertalers van Romeinen 6 het woord plant vandaan gehaald, denk ik. Wij zijn één plant met hem geworden. Wij zijn met hem samengegroeid, vind ik toch minstens net zo sterk. En dat zal de letterlijke vertaling dan geweest zijn. Maar het zijn dingen die ons dikwijls gewoon ontgaan. Waarschijnlijk omdat wij in het algemeen dit soort zaken niet ervaren in het dagelijks leven. Nou zegt de Bijbel ook niet dat we dat in het dagelijks leven zouden ervaren. De Bijbel zegt gewoon dat het zo is. En wij leven daaruit. Wij strekken ons er niet naar uit om dat te ervaren, ooit een keer. Maar alles wat wij doen en laten zou voortkomen uit dit bewustzijn dat wij van Christus zijn. Elders heet het gewoon, gij zijt duur gekocht enzovoorts, wordt geen dienstknecht van mensen, je bent vrijgemaakt, maar je gebruikt de vrijheid niet verkeerd en al dat soort dingen meer. Het ligt aan de basis van ons leven. Het is niet iets waarheen of waarnaar wij ons zouden uitstrekken als zodanig. Het is iets waar wij uit leven en waar wij op vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat de Heer onze plaats gegeven heeft in zijn lichaam en daarmee ook een functie. Een gave heet dat gewoonlijk, in de Bijbel namelijk. En buiten de Bijbel zijn die woorden allemaal verdwaald, hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Maar God geeft ons een plaats in dat geheel van zijn lichaam. Dat heette inderdaad gaven, ook in 1 Korinthe 12, waarover dat lichaam en die organen gesproken wordt. Hij geeft ons een plaats daarin en daar vertrouwen wij op, daar leven wij uit. En we vertrouwen dat de Heer ons gebruikt voor zijn werk en in zijn dienst. Het probleem waar wij altijd tegenop lopen is dat wij de resultaten willen zien. En als wij geen resultaten zien, dan vinden wij dat we er wat aan moeten doen. En het een en ander moeten organiseren. Of onze werkwijze veranderen. Of ons levenspatroon veranderen. Of wat dan ook. En er zijn er genoeg die u daarbij willen helpen, overigens. Ik niet. Alsjeblieft niet. Ik geloof daar ook absoluut niet in. Hoe hardnekkig het ook is. Maar ik geloof er niet in. Om een heleboel redenen. Waaronder bijbelse. Maar waaronder ook gewoon praktische. Uit ervaring zal ik maar zeggen, het gaat niet werken. Waar het over gaat is namelijk dat de Heer een werk zou doen. In ons en door ons, omdat wij deel aan hem hebben gekregen. Het probleem van dat werk echter is dat het werk van de Heer nou niet hetzelfde is als wat wij bedacht zouden hebben en wat wij noodzakelijk vinden, wellicht. En daar zit het grote probleem. Wanneer wij ons niet door de Heer zelf en dus door zijn woord en geest laten onderwijzen, zijn wij inderdaad overgeleverd aan de dwaasheid van deze wereld, die ergens aan meent te moeten bouwen en geen flauw idee heeft wat het eigenlijk is waar men aan bouwt. Dat hebt u de afgelopen weken uitgebreid op televisie kunnen zien en horen. De heren en dames worden geïnterviewd over hun ideeën, hun idealen en hun werkwijze en de middelen waarmee ze hun doelen willen bereiken. Maar ze kennen die doelen niet en de middelen weten ze ook niet en ze zullen wel zien. En daarna moeten wij onze plicht doen en onze stem uitbrengen, onze voorkeur. Ik probeer er altijd respect voor te hebben. Iemand moet toch wat regelen, denk ik wel eens. Dat is ook zo. Maar val me er nou niet mee lastig, want ik word er altijd erg moedeloos van. Hè? Kijk, weet u wat het is? De Bijbelse boodschap is dat wij zouden komen tot geloof in deze Christus die in de hemel is, in de Heer Jezus Christus, en die trekt ons uit deze tegenwoordige wereld, maakt ons onderdeel van een totaal andere wereld, als je dat zo kunt zeggen. In ieder geval, hij maakt ons deelgenoot van een totaal andere samenleving, van een totaal ander geheel. Een maatschappij is het zwakke woord. Je zou het een broederschap moeten noemen. Wij als gelovigen zijn als broeders, dat is met insluiting van de zusters trouwens altijd in de Bijbel ook. Wij zijn met elkaar verbonden en wij dragen inderdaad verantwoordelijkheid voor ons eigen leven in de eerste plaats en van daaruit ook voor elkaar. Dat is een ideaal wat men in de samenleving zou willen implementeren. Men ziet het als ideaal, maar het is een ideaal wat volstrekt onbereikbaar is. Omdat de mens in zichzelf verdeeld is en dus onderling ook. En zolang een mens in zichzelf verdeeld is, gaat het onderling ook niet wat worden. Ik heb respect voor alle idealen die mensen hebben. Ik weet alleen dat ze volstrekt, maar ook volstrekt onbereikbaar zijn. Dat wil zeggen, buiten Christus om. De Bijbelse boodschap spreekt namelijk over een leider die wij niet aanstellen, die wij niet kiezen, maar andersom, eentje die van Gods wegen, van bovenaf dus, is aangesteld, niet op democratische wijze dus, en wij worden vriendelijk verzocht om deze door God aangestelde koning en hoge priester en hoofd als zodanig te erkennen. En dat is het dan. Dat komt helemaal van de andere kant. Wij worden ermee geconfronteerd in de prediking van het evangelie en daarmee uitgenodigd om ons aan te sluiten bij het werk dat God doet, bij de idealen die hij heeft. Dan formuleer ik het iets op een iets te laag niveau, maar voor de gelegenheid moet het maar kunnen. God heeft zo zijn doelen gesteld en wij kunnen er zeker van zijn dat hij die bereiken zal. En voor ons is het is de kwestie van wil je meedoen of wil je niet meedoen. En dat is het dan. En de enige keuze die wij nog maken is een keuze uiteindelijk voor onszelf. Begrijp me niet verkeerd. Als ik zeg wij kiezen voor de Heer Jezus, dan ligt de klemtoon toch op wij. God heeft hem namelijk gekozen en heeft hem aangesteld. Dat zegt ditzelfde schriftgedeelte trouwens ook. Dat is meteen het volgende vers hier in Efeze 1. Want er staat dan wel gelijk hij ons uitgekozen dus. Hè? Want dat woord is het eigenlijk. Het is weer oud-Nederlands. Maar gelijk hij ons uitgekozen heeft, jawel, in hem. Dat wil zeggen, punt 1 is, God heeft hem, Christus, uitverkoren. En daar heeft de verkiezing plaatsgevonden. Van bovenaf. Wij zijn dat kwijtgeraakt, want wij zijn verlicht geworden. Dat weet u niet, maar dat is geschiedenis, hè. Wij zijn verlicht geworden. Wij zijn kinderen van de verlichting. Dat is een paar honderd jaar terug, dat weet u. En de verlichting heeft geleid tot de uitvinding van de guillotine, zeg ik altijd. Men vond uit dat alle mensen gelijk waren. U weet wel, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Alle mensen gelijk. En voor zover mensen dan toch blijkbaar niet gelijk waren, ging hun kop eraf. Daartoe heeft men een machine uitgevonden. U weet wel, van de guillotine. En daar ziet u meteen de waarde van dat systeem. Maar in een samenleving die daar de vrucht van is, daar leven wij in. Eentje waarin alle mensen gelijk zijn. En als iemand zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, gaat hij eraf. Vroeger letterlijk, aan de lopende band min of meer. En in onze dagen nog steeds, zei het dan, dat het dan overdrachtelijk gebeurt. En soms ook letterlijk trouwens. Maar dat maar even terzijde. Alle mensen gelijk. En ik moet altijd grijnzen, want er komen die mensen voorbij die zich verkiesbaar hebben gesteld. Want dat hebben ze zelf gedaan. Ze willen graag aan de macht. Als je dit niet wil, kom je er namelijk niet, hè? Dat weet u toch, hè? Je moet jezelf aanmelden en zeggen, ik wil wel, enzovoorts. En dan ben je verkiesbaar, die komen die mensen voorbij. Die hebben allemaal het idee dat alle mensen gelijk zijn. Dat willen ze ons ook opdringen, dat alle mensen gelijk zijn. Maar als alle mensen gelijk zijn, hoe moet je er dan één uitkiezen? Dan sta ik weer voor het blok. Ze zijn gelijk. Hoezo? Waarom zou ik mijn stem geven aan de een en niet aan de ander, als ze allemaal gelijk zijn? En als ze vinden dat wij allemaal gelijk zijn? Daar kom je toch niet meer uit? Want het hele punt is, alle mensen zijn niet gelijk. Er zijn ontiegelijk grote verschillen tussen mensen onderling. En dan heb ik het nog, er is nog een understatement, want die verschillen zijn echt fenomenaal groot. Nee, in onze samenleving al, maar zeker als je dat mondiaal ziet. Mensen zijn zo verschrikkelijk verschillend. En het ene mens heeft veel nodig, het andere heeft weinig nodig. Het een gaat makkelijk door het leven, het ander gaat moeizaam door. Ze zijn allemaal verschillend. Dat krijg je niet bij elkaar. Het is gewoon onzin. Iemand kan het wel bedenken dat het zo zou moeten. Dat is één ding. Het andere ding is dat in de Bijbel mensen sowieso niet gelijk zijn. Weliswaar zijn ze allemaal zondaren. En meestal hebben ze ook allemaal een neus, denk ik. Althans, dat is wel gebruikelijk. En nog zo wat lichaamsdelen, anders functioneren ze niet zo best. Maar daar heb je het dan ook wel mee gehad ook. Maar daarnaast heb je de mensen verschillend zijn. En in elk geval zouden wij met gemak in de Bijbel een lijn kunnen volgen van mensen die afgezonderd worden van de rest van het volk en van de rest van de wereld, omdat ze anders zijn. En anders zorgt God er wel voor dat ze anders zijn. En hij kiest ze uit en stelt ze aan en geeft ze opdrachten die andere mensen niet hebben. En die dingen vererven ook nog. Zodat je toch tot de conclusie zou moeten komen dat er misschien toch iets, dat verband is tussen dat wat vererfd wordt en de genen van de erfgenamen. De genen van de erfgenamen. Iets erfelijks. Dat hebben we afgeschaft. Maar daarom kom je het in de Bijbel wel tegen. En in elk geval, wij vinden in de Bijbel een lijn die getrokken wordt van Adam tot op Christus. En dat is wel degelijk een lijn van erfrecht. Met de daarbij behorende verantwoordelijkheden enzovoort. Alle mensen zijn niet gelijk. Ik bedoel, Ismaël en Isaac waren niet gelijk. God heeft dat ook duidelijk laten weten. En hij is de norm, niet wij. En je vindt zo'n lijn in de Bijbel. Hier is die heel kort, want hier wordt gewoon gesproken over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, waarbij Jezus Christus dus beschouwd wordt als de zoon van God en daarmee de erfgenaam van God en daarmee de van Gods wegen aangestelde. Want erfgenamen dan wel zonen, wat hetzelfde is, worden nou eenmaal aangesteld. Naar Bijbelse maatstaven. Ik weet het, wij hebben het weggeredeneerd. Vandaar dat wij, zeker in Nederland, nog steeds zitten met een wetgeving die bepaalt dat de grootste deel van de erfenis sowieso aan de staat vervalt. Altijd. Dat is een vorm van lijkroof, maar het is gelegaliseerd. Omdat men vindt dat alle mensen gelijk zijn en als ze dan meteen al wat erven van hun voorvaderen, dan plaatsen ze hen op een bevoorrechte positie en dat mag niet. Dat is echt waar. Een absurde situatie, maar het is Nederlands recht. Maar nou blader ik even terug naar Romeinen hoofdstuk 1... waar de apostel in een betrekkelijk lange inleiding met allerlei tussenzinnen, die de vertalers toen maar tussen haakjes gezet hebben, om ons wat te helpen, waar de apostel het evangelie als zodanig introduceert. Dat wil zeggen het evangelie waartoe hij is afgezonderd. Dat is vers 1. Paulus, dat is de afzender, weet u wel, in vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, dat is wie hij is, namelijk afgezonden tot en dus gewijd aan het evangelie van God. Dat zijn niet alle mensen, maar Paulus dan toch in ieder geval wel. God heeft hem die verantwoordelijkheid gegeven, daarmee afgezonderd, losgemaakt dus van allerlei andere zaken, met name van godsdienstige zaken en hem gewijd aan het evangelie. Dat moet dan allemaal weer toegelicht worden, want al die fundamentele Bijbelse termen, die heeft de duivel voor gezorgd dat ze een andere betekenis hebben gekregen in de loop van de tijd, waarbij in dit geval gedacht wordt dat evangelie en godsdienst of religie, dat dat hetzelfde is. Maar dat is niet zo. Paulus was een religieus man onder de Joodse religie, om zo te zeggen. En hij zegt er zelf van, ik heb het om Christus wil schade geacht, als verlies gerekend, opdat Christus mijn winst zou zijn. Het evangelie is tegenovergestelde van religie. Het evangelie is niet een boodschap die zegt, een mens moet zus en een mens moet zo doen en dan komt het wellicht goed met hem, of zo, of dan wordt hij zalig, of zoiets. Dat is wat religie zegt. Maar het evangelie zegt, een mens moet helemaal niks doen, want degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Het was ook waar Luther beroemd mee geworden is. Nou ja, hij had het uit Romeinen 3. Hij zegt, we besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, zonder de werken. En zonder aflaten te hoeven kopen en wat het nog maar meer allemaal was in de tijd. Alleen geloof. Vertrouwen namelijk op wat God doet. En op wat God gekozen heeft, om zo te zeggen. Dat is evangelie. Zie? En dat heet dan hier het evangelie van God in vers 1. Ik zeg altijd, dat weet u waarschijnlijk, ik zeg altijd meteen, nou ja, en de hoofdzin gaat door in vers 3. Dat kunt u zien aan die haakjes, die hoef je er zelf niet meer bij te zetten. Het evangelie van God, van zijn zoon. En daarna heet het Jezus Christus onze Heer. Maar dan ben je weer een paar versen verder. Dat is aan het eind van vers 4 is dat, hè? Jezus Christus onze Heer. Het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Maar van die zoon van God, waarover we net dus ook lazen impliciet in Efeze 1, over de vader van onze Heer Jezus Christus immers. Van die zoon van God wordt hier in de tussenzin gezegd in vers 3 van Romeinen 1, die geworden is, gegenereerd is, voortgekomen is, hoe je dat maar vertaalt, die geworden is uit het zaad van David, voor wat het vlees aangaat. Dat is de uitdrukking die ik nou even leen uit Handelingen 2, daar gebruikt Petrus die woorden, voor wat het vlees aangaat. Hè. En hier staat gewoon naar het vlees. Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees. Dat betekent uiteraard wat. Het betekent dat niet alle mensen gelijk zijn. Het bijzondere van de Heer Jezus was dat hij inderdaad geboren werd uit de geslachtslijn van David. En dat hij geacht werd de erfgenaam van David te zijn. En hoewel van David misschien in materieel opzicht op dat moment weinig te erven viel, hoewel we dat niet weten, erfde hij dan toch de beloften die aan David gedaan waren van Gods wegen, met betrekking tot de komst van zaad van David, dat van Gods wegen een onwankelbare troon zou ontvangen, een troon die niet zou wankelen in eeuwigheid, een stoel zijns koninkrijks die bevestigd zou worden in eeuwigheid. En ik citeer de uitdrukkingen uit 2 Samuel 7. Maar God die deze beloften aan David gedaan heeft, die hij overigens daarna nog vele malen heeft bevestigd, en beloften die we daarna het hele Oude Testament door steeds opnieuw tegenkomen. Eenvoudig omdat in die oud-testamentische tijd die beloften nooit vervuld zijn geworden. Dat wil zeggen, hij werd geboren, maar hij was niet gelijk. Hij had deze rechten gehad. En daarom wordt het ook vermeld. Niet alleen hier, maar ook in het bekende schriftgedeelte van Lucas 2. Het is zo weer kerst, weet u wel. Over Maria en Jozef, die uit het huis en geslacht van David waren, enzovoort. Er staat er niet voor niks bij. Het was maar niet zomaar een timmerman uit Nazareth of zomaar een vrouw ergens vandaan. Het ging om het erfrecht. Dat is namelijk bepalend voor wie deze mens was. U weet, er is één middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens, Christus Jezus, dat u zich niet vergist. En dat ik mij ook niet vergis. We hebben het over, wel degelijk, de Heer Jezus, die wij kennen als mens. Maar uit het zaad van David. En daarmee erfgenaam daarvan. Die aan de andere kant, dat is vers 4... Ik zoek in de kleine lettertjes naar een verwijzing naar 2 Samuel 7, maar die staat er hier helaas niet bij. Maar dan vers 4, die krachtelijk, en hier laten de vertalers zich helaas kennen, die krachtelijk bewezen is, staat er dan, te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, enzovoorts. Het is jammer dat het er zo staat, ik moet het elke keer uitleggen. Maar wat hier vertaald is met bewezen, dat kan je niet vertalen met bewezen. Men heeft het wel gedaan, maar dat is geen vertaling. Dat is echt helemaal mis. Hier staat het woord horizo. Ik spreek het uit zoals je het schrijft, in het Nederlands schrijft, horizo. Wij kennen het woord horizon. En we vertalen dat met einde. Dat is ook wat het betekent. Horizo wil zeggen het einde bepalen. We hebben daar een mooi woord voor einde bepalen. Dat heet gewoon besluiten. U weet wel, sluiting, slot, ten slotte. Dus het einde, slot is het einde van iets. En besluiten wil zeggen ergens een eind aanmaken. Je hebt een discussie en dan krijg je of een overleg. En dan moet er een beslissing genomen worden. Dat heet een besluit. Dat is waar het toe geleid heeft. Dan is daarmee de discussie af. Punt. Of in het Italiaans, basta. Afgelopen. Hier staat dus die krachtelijk besloten is te zijn in de zin van het is definitief, het is het einde van het verhaal, het is gebeurd en hij is dus de Zoon van God. Geboren als zoon van David, maar van Gods wegen tot zoon van God gesteld. Wij kennen ditzelfde woord, horizo, ook uit Efeze 1. Ik heb Efeze 1 net weggeslagen, maar dat is het volgende verse. Daar staat dat wij in Christus tevoren verordineerd zijn. Nou, dat verordineren is precies ditzelfde werkwoord. Ordineren, op orde brengen, in orde stellen, iets op zijn plek stellen, want als het in orde is, dan wil het zeggen dat het de plaats inneemt die het zou moeten innemen. Dat begrijpt u toch, hè? Als je dingen ordent, dan zet of leg je ze op de plek die daarvoor bestemd is. En daarbij hebben we het begrip bestemming. Ik heb hier een lijstje toevallig met schriftplaatsen waarin datzelfde woord voorkomt. Het wordt vertaald met besluiten, bepalen, verordenen, bescheiden in Handelingen 17. In die toespraak van Paulus in Athene. Bescheiden hebbende hun woonplaats en de tijden tevoren geordineerd enzovoorts. Bescheiden, dat wil zeggen iets afscheiden van iets anders, want dit hoort bij dit ding thuis. Dat is scheiding maken en daarmee onderscheiden. En zo worden ook mensen soms onderscheiden. Dat wil zeggen dat ze iets gedaan hebben of iets zijn wat anderen niet gedaan hebben of zijn. Dan krijgen ze een lintje, weet u wel, van bovenaf, ja, officieel. Maar waar het hier over gaat, is dat de Heer Jezus Christus dus inderdaad weliswaar zoon van David is. Enerzijds, maar anderzijds ook gesteld is tot zoon van God. Definitief. Die woorden zijn eigenlijk de echo van Psalm 2. Ik neem de tijd niet om het allemaal op te zoeken, mensen. Het neemt zo'n boel tijd. Maar Psalm 2 kent u toch ook. Dat zijn van die fundamentele schriftgedeelten. Ook het Nieuwe Testament nogal is aangehaald. Waar dan staat dat de volkeren beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Maar God zegt, ik toch, let op het toch. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Ooit een keer. En die koning zelf zegt dan, ik zal van het besluit verhalen. Er is gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is gebeurd. Nadat hij eerst geboren was als zoon van David, uiteraard, want dit is de volgorde. Nadat hij geboren werd als zoon van David, werd hij van Godswege tot zoon gesteld. En werd hij de zoon van God. Dat is wat hier staat. Er staat ook bij welke gelegenheid dat gebeurd is, of waardoor dat gebeurd is. Dat staat namelijk naar de geest der heiligmaking, of ook wel uit de opstanding der doden. Toen God hem zijn geest gaf. Alsnog. Met als gevolg dat hij opstond uit de dood. Wat ik nu zeg, vind je misschien niet in Psalm 2, maar dan wel in Handelingen 2. In de toespraak van Petrus. Je zegt, wat hier gebeurd is, is dat God zijn beloften vervult die hij gedaan had. Namelijk, ik zal mijn geest geven op alle vlees. En het vlees van de Heer Jezus Christus was het eerste vlees waarop God definitief die geest uitgoot. Zegt Petrus in Handelingen 2. En daarna zegt Petrus, nou ja, en hij, die als eerste die geest ontving, die heeft dit weer uitgestort wat gij inmiddels ziet en hoort. Leest u het maar na. Nee, dat moet u beslist doen. Lees het maar na in Handelingen 2. Petrus beschrijft dat daar. Begint ook zijn toespraak met een schriftlezing over dat de Heer belooft dat zijn geesten zullen uitstorten. En later zegt Petrus, nou, dat is gebeurd. De Heer Jezus heeft als eerste die geest ontvangen. Met als gevolg dat hij opstond uit de dood. En andersom. En dat er gebeurd is, wordt bewezen door zijn opstanding uit de dood. Lees het maar na, Petrus schrijft dat gewoon, of zegt dat gewoon. Kortom, het ontvangen van die geest en het opstaan uit de dood is in de praktijk hetzelfde. Het is een en dezelfde gebeurtenis. Men ontvangt die geest en geest is leven. Dus waar men dood is, wordt men levend. Dat is ook de betekenis trouwens van het Bijbelse begrip salving. Want men wordt gezalfd met olie, maar het is een beeld van de geest. Dat weet iedereen en dus van leven. En dus gezalfd worden is eigenlijk een uitbeelding van wedergeboorte. In het Oude Testament op voorhand. En de Heer citeert daarna uit Jesaja. De geest des Heren is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Duidelijk toch? Salvolie is een beeld van die geest en je kunt het dus op deze manier zeggen. Taal is een mooi ding, soms. En hier staat het ook, hij is geordineerd. Want zo vertaal ik het dan maar, omdat het woord ook zo vertaald is in Efeze 1, wat ik zojuist zei, hè? Die krachtelijk verordineerd is om te zijn de zoon van God. En dat naar of over, in overeenstemming met, of hoe je dat maar vertaalt, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En daar vind je dus de zoon van God en de zoon van David. Maar het is één en dezelfde. Hoezo alle mensen gelijk? En dan zou ik van Efeze 1 via Romeinen 1 natuurlijk even terug moeten naar Matthäus 1. Dat is helemaal het begin van de Nieuwtestamentische geschriften. Het verhaal wordt later pas verteld, maar de clue staat in 1 vers 1. Namelijk het boek des geslachts, of van de wording had het ook kunnen zijn hoor. Het is de term uit Genesis. Hele toldot. Het boek des geslachts, het boek van de wording van Jezus, de Messias, Jezus Christus, de zoon van David en bovendien de zoon van Abraham. Want Christus is niet alleen zoon van God, een erfgenaam van God, zoals in de Bijbel beschreven, maar ook van David en daarna generaties terug, ook van Abraham. En dat is tamelijk logisch, maar er waren er nog veel meer die in die lijn zitten natuurlijk, van erfopvolging en in die geslachtslijst, om zo te zeggen. Maar Abraham is belangrijk, omdat de beloften Gods nou eenmaal in hoge mate gedaan werden aan Abraham. Ook dat wordt in het Nieuwe Testament menigmaal aangehaald. Hè? Er staat zelfs in Galaten, wat is het, Galaten 3... God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd. Op voorhand. Avant la lettre betekent het. Het kon eigenlijk nog niet. Maar de inhoud is: in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Zodat dat zaad van Abraham toch wat anders is, toch anders is om zo te zeggen, dan zaad van, laten we zeggen, Ismaël of Esau of wie het allemaal maar waren. Er is verschil tussen. Alle mensen zijn niet gelijk. Een van de grootste problemen waar wij in onze westerse wereld mee te maken hebben, geloof het of niet, is met de vijandschap tussen Ismaël en Isaac. Hoezo alle mensen gelijk? Ismaël staat voor heel de Arabische, zeg maar, Mohammedaanse wereld. En Isaac staat in zijn geheel voor, zeg maar, de van oudsher Europese, dan moet je zeggen christelijke, dat kan ook, wereld. Eén heeft van doen met Allah en de ander heeft van doen met de God van de Bijbel. Dat is iemand anders. En die twee verdragen elkaar niet. Nou ja, en u weet ook dat dat het grote probleem is. Je kunt het vaststellen, je kunt er niks aan doen. Het is zo, het blijft ook zo. God heeft de strijd met Amalek van geslacht, tot in de wederkomst van Christus aan toe. Nou, laat ik het Bijbelse zeggen, tot in de dagen waarin Israël definitief verzameld zal worden en het koninkrijk van Christus over het volk gebouwd zal worden. Tot in die dagen, staat in de boeken van Mozes, tot in die dagen zal God de strijd met het volk hebben. Hoezo alle mensen gelijk? Maar het is een problematiek die ook niet op te lossen is. En voor zover er problematiek op te lossen valt, is het die van de individuele mens als zondaar. Je kunt ze het evangelie brengen, ze uitnodigen om zich te onderwerpen aan deze van Gods wegen aangestelde zoon van God, zoon van David, zoon van Abraham enzovoorts. En zoon van Adam natuurlijk. Zover gaat die lijn terug. En het hangt samen met beloften die God aan Adam gedaan heeft. Maar vooruit maar weer, we hebben geen andere boodschap. Er is geen ander uitzicht. En hoe meer wij geconfronteerd worden met de problemen van de wereld, de mensheid of wat het allemaal maar was, hoe meer wij zouden als kinderen Gods en als, laten we zeggen, als kenners van de Bijbel, hoe meer wij tot de conclusie zouden komen dat het onze wereld niet is, dat er niks aan te doen is, dat de dingen zijn zoals ze zijn, in overeenstemming trouwens met het profetisch woord. God heeft het van tevoren gezegd en we weten wanneer de verandering inkomt. Dat is pas als de zonen Gods geopenbaard zullen worden. Dat was in Romeinen 8. De hele schepping wacht. En daar kun je intussen wel wat aan willen doen, maar het heeft geen zin. Deze hele schepping moet wachten. Wacht op de openbaring van de Zonen Gods. Dat is in de praktijk de wederkomst van Christus. Ja, met zijn gemeente uiteraard. Want dat is de positie van de gemeente. Namelijk deelhebbend aan Christus, aan zijn lichaam. Zijn organisatie is waarschijnlijk niet het goede woord, maar ik probeer het u duidelijk te maken. Wij maken deel uit van zijn lichaam en als hij komt om orde op zaken te stellen, komt hij met zijn lichaam, logischerwijze, met die vele tienduizenden heiligen of engelen, of hoe ze maar benoemd worden bij gelegenheid in de Bijbel. Kortom, komt hij met heel zijn gemeente, of zelfs met zijn loon. Nee, niet het onze, het zijne. Komt hij met zijn loon en komt hij inderdaad orde op zaken stellen. Onze tijd komt nog. Maar dat is niet om menselijke idealen te verwezenlijken of iets dergelijks. Maar om Gods doel te verwezenlijken. Om gestalte te geven aan Gods plan, waarin de gehele mensheid aan Christus zou worden onderworpen. Dat gaat niet op vredige wijze gebeuren, overigens. Dat zal de grootste strijd zijn die de mensheid ooit gekend heeft. Maar niettemin, in die dagen van grote verdrukking, laat ik het zo maar zeggen dan, dat herkent u hopelijk, in die dagen is er ook maar één oplossing, er zal het evangelie gepredikt worden. Net als vandaag. En wat er ook gaande is in de wereld, wij hebben daar niets mee. Wij zijn erin betrokken, naar de mens. In zeker opzicht, zegt Paulus, leven wij in deze tegenwoordige boze eeuw. Maar dezelfde apostel zegt dat we in ander opzicht juist van Gods wegen daaruit getrokken worden. En ik weet wel, men wil ons betrekken in allerlei zaken die volstrekt aards zijn. En die in zichzelf acceptabel zijn of aantrekkelijk zijn en misschien naar menselijke maatstaven wenselijk zijn en goed zijn, wellicht. Maar dat is het punt niet. Het punt is, dat is onze wereld niet. En het komt toch niet goed. We hebben een veel belangrijkere boodschap. Net als Paulus. Die van zichzelf zegt, ik ben afgezonden tot het evangelie van God. En het evangelie van God is de prediking dat God zelf zijn koning gesteld heeft. In overeenstemming met zijn beloften. In overeenstemming met de wet trouwens ook. En het is gebeurd in de opstanding van Christus. Dat is een gedane zaak. En het logische vervolg daarop is inderdaad dat die zoon des mensen, van Adam bedoel ik dus, hè, dat die zoon van Adam, die zoon des mensen, die zoon van Abraham, de zoon van David, kortom, deze zoon van God, in het openbaar alsnog zijn opwachting zal maken en daadwerkelijk de hele wereld, de hele schepping aan zich zal onderwerpen. Dus als je dat weet, dan ben je meteen verlost van die megalomane gedachte over dat wij eenvoudige mensen bezig zijn met onze planeet naar de Filistijnen te helpen, of naar de Ratsmodee, of waar het heen het ook om maar weer was, naar de maan. Maar goed, dit zijn hele serieuze dingen die ons voorgehouden worden, maar het is natuurlijk allemaal flauwekul. Ik bedoel, dat er onderweg van alles misgaat, dat het klimaat verandert, ja, dat is ook zo, ja. Maar het idee dat wij dat aan het doen zijn, dat weiger ik sowieso te geloven. Bovendien, het gaat heus niet gebeuren. Zulke dingen kun je alleen maar denken als je eerst de schepper hebt weggeredeneerd. Denk altijd, de eerste die onder de guillotine kwam, was de Heer zelf. Maar ik bedoel het overdrachtelijk. En toen men het gezag van God, van die hogere machten in het algemeen, maar in principe van God, en zeker die van de Bijbel, heeft afgeschaft, dat heet verlichting notabene. In werkelijkheid ging toen het licht uit natuurlijk. Maar ze noemen dat in de geschiedenis de periode van de verlichting. Nadat dat gebeurd was, toen moest elke menselijke autoriteit daaraan geloven. Dat wil zeggen, is afgeschaft. En wij zitten daar nog mee. Vroeger hadden we excellenties. En die werden ondervraagd eventueel. Maar excellentie en zou zijn en excellentie enzovoort. Het is helemaal niet meer. Dus ze zijn ook niet meer excellent. Ze zijn Mark en Diederik en hoe ze maar heten tegenwoordig. Ik heb er tot vandaag moeite mee. Het is, ja, de jongens en meisjes die daar de dienst uitmaken. Ja, helaas. Het zijn maar gewone mensen die dachten, laat ik eens carrière volgen. Dat doen ze een paar jaren, daarna gaan ze het bedrijfsleven in. En of ze nou socialist of kapitalist waren of weet ik veel wat. Ze komen allemaal bij een hoge functie bij de banken terecht, want die maken de dienst uit in de wereld. Er zijn misschien uitzonderingen, maar ik ben ze eerlijk gezegd nog niet tegengekomen. Wat wij nodig hebben, wat wij van Gods wegen aangereikt krijgen, is iemand die er niet om gevraagd heeft, die niet een carrière nagestreefd heeft, maar die domweg de opdracht heeft uitgevoerd. En die weg die liep niet omhoog, maar naar beneden. Dat was Filippenzen 2, meen ik. Waar dat zo staat, hè? Over de Heer Jezus. Die zich vernederd heeft tot in de dood. Tot ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Als hij door mensen had moeten gekozen worden, was er nooit wat van terechtgekomen. Maar God koos hem. De Bijbel zegt dat gewoon, hè. Dat God de Heer Jezus Christus heeft opgewekt en gesteld heeft tot zijn zoon op grond van zijn gehoorzaamheid. Op grond van zijn trouw. Op grond van zijn geloof. Op grond van bewezen kwaliteiten. Nee, dat zijn geen populaire onderwerpen, dat weet ik wel. Maar het staat wel in de Bijbel allemaal, hè. En ook in Filippenzen 2. Daarom, omdat hij zich vernederd heeft, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hier in Romeinen 1 wordt gesproken over het evangelie in kracht Gods tot zaligheid. Maar er staat wel bij dat die zaligheid voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. Uit zijn trouw. Uit zijn gehoorzaamheid, om een paar synoniemen te gebruiken. Zie je, daar gaat het over. En van Gods wegen is hij gesteld, daar hoeven wij niet voor te kiezen. Ik heb moeite met liederen die zeggen, Heer, ik verhoog u en dat soort dingen meer. Wij verhogen hem niet. God heeft hem verhoogd. En op een lager niveau toegepast. Natuurlijk, wij kunnen die hoge positie van Christus erkennen en hem als de verhoogde aannemen en een plaats geven in ons leven. Maar dat is niet omdat wij hem daartoe verzoeken, dat is omdat hij ons daartoe verzoekt. Dat wil zeggen, van onze kant is de onderwerping. En of je dat nou doet of niet, God heeft hem verhoogd. En alle knie zal zich voor hem buigen, ook degene die hem hier verworpen hebben, enzovoorts. Daar verandert niks mee. Het is een gedane zaak van Gods wegen. En zo wordt het ons ook voorgesteld. Ik persoonlijk vind dat een zeer bevrijdende gedachte. Het is onze verantwoordelijkheid niet. God doet het. Probleem is dat wij in onze samenleving, ook de afgelopen week zal ik maar zeggen, geconfronteerd worden met problemen die überhaupt niet op te lossen zijn. Ze grijpen ons aan en daarna worden wij vriendelijk verzocht om onze bijdrage te leveren voor een oplossing van het probleem. En er staan er een stuk of 10 van die mensen en in de praktijk een paar 100 waar je stem dan op mag uitbrengen om die problemen op te lossen. Jan, Piet en Klaas en Mark en Diederik vooruit dan. Ik begrijp die dingen niet. En ik begrijp ook niet dat miljoenen mensen ook in ons land daar dan nog warm voor lopen ook. En dit soort dingen niet doorzien. En misschien is dat maar goed ook, want als niemand meer gaat stemmen, zitten we helemaal met een groot probleem. Toen maar weer. Filippenzen 2 spreekt over de Heer Jezus Christus, die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises enzovoorts. Hè? In vernedering. Wij zouden zijn navolgers zijn, staat er. En Paulus zegt, nou ja, voor zover ik wat had om in te roemen, heb ik het om Christus wil schade en drek geacht. Dat is hoofdstuk 3. Dat is wat hij van religieuze huizen had meegekregen. Uit het jodendom. zeg ik in het bijzonder voor degenen die tegenwoordig menen hun toevlucht te moeten zoeken in het jodendom en joodse gebruiken en riten na te volgen en met Hebreeuwse woorden om zich heen te slaan en dat soort dingen meer. Nee, dat is christelijke armoe. Dat is gebrek aan kennis van wie Christus is. En dan neemt men de toevlucht tot uitwendige dingen eigenlijk en daarmee wet. Maar Paulus heeft het over diezelfde zaak en hij zegt, ik heb het schade gerekend. Dat moest ik wel, want Christus zou mijn winst zijn, opdat ik hem kenne. Vers 10, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dat is 3 vers 10 van Filippenzen en dat sluit 100% aan bij wat onze broeder in de inleiding gelezen heeft uit Colossense, namelijk het woord van Christus. Wonen rijkelijk in u. Blijven rijkelijk in u, want dat is wat het wonen betekent. En het woord van Christus, de uitdrukking betekent niet primair, het is wat Christus spreekt, hoewel dat te beargumenteren zou zijn. Maar het betekent het woord over Christus, het woord aangaande Christus, het woord met betrekking tot Christus. Wonen rijkelijk in u. En hier zegt de apostel dus datzelfde in Filippenzen 3, opdat ik hem kenne. Let maar eens op, in al die, ook die christelijke discussie, ik heb vanmorgen nog een poosje zitten kijken naar de icon en zo, dus dan weet je het wel weer. Ze hebben het over betrekkelijk christelijke zaken, althans het wordt zo genoemd, maar de Heer Jezus komt er nooit in voor. Never. Nou ja, totdat ze Engelsen laten zingen, dat was vanmorgen geloof ik. In Winchester Cathedral. En dan zie je ineens heel wat anders. Hè? Ik weet niet of je dat wel eens gemerkt hebt. Of er überhaupt naar kijkt. Maar ik kijk wel eens naar Nederland Zingt. Dat komt wel eens een keer voorbij. Hoe dat komt, weet je, maar ik zie dat wel eens. En dan zie je aan die mensen dat ze geen idee hebben wat ze zingen. Hè? Of althans er niets mee van doen hebben. Maar ze zingen die teksten dan. Die we gewoonlijk niet kunnen verstaan. Dus dan krijg je vanzelf de ondertiteling. Maar toen maar. En daarna denk ik, laat die ondertiteling ook nou maar weg. Maar goed, dat is in Nederland, dat meen ik serieus. Dat zie je er zo aan af, die doen hun best. Maar ze hebben geen idee waar het over gaat, dat kun je aan de gezichten zien. En ik zag vandaag die Engelse zingen, broer, in Winchester. Nou, dat spatte eraf. In de maand, strak, en met volle overgave. Je kon aan de gezichten zien dat ze wisten wat ze zongen. En erbij bleven. Kijk, daar gaan we het om, hè. Maar hem kennen. Toen kwam de naam van de Heer Jezus trouwens wel voorbij. Eindelijk. Maar ja, dat was niet de verantwoordelijkheid meer van de icon, heb ik het idee. Toen maar weer. Opdat ik hem kennen. En daarmee, want als je hem kent, ken je dus ook de kracht van zijn opstanding. Want hij is de opgestane. Hij is degene die de wereld de rug toegekeerd heeft nadat de wereld hem de rug toekeerde. Sterker nog, nadat men hem vervolgde en gedood heeft. Het verhaal is nooit verder gegaan. Daarna is hij aan de wereld nooit meer verschenen na zijn kruisiging en heeft zijn discipelen erop uitgezonden. En zo werden ze dus apostelen, als zendelingen, zijn discipelen erop uitgezonden om te prediken dat hij was opgestaan en dat God zijn belofte vervuld heeft. En als je de deel aan wil hebben, okay, dan kun je bij hem terecht. Dat is wat gepredikt is geworden. Maar als wij hem kennen, kennen we hem als degene die inderdaad door de wereld verworpen is, die smaadheid draagt in deze wereld en die zich heeft teruggetrokken om een ander werk te doen buiten deze wereld, namelijk de verzameling van zijn gemeente. In de hemel wel te verstaan. En wij als gelovigen maken deel uit van die gemeente, gezet in de hemel. Nu reeds, inderdaad. En dus inderdaad met hemels burgerschap. En dat is inderdaad waar Filippenzen 3 mee eindigt dan, hè? Want daar zegt hij vanaf vers 17, wees mede mijn navolgers, broeders. Dat wil zeggen, er waren er nog meer die hem navolgden en hij roept de Filippenzen op dat ook te doen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt, want wij zouden voorbeeld nemen aan Paulus en de zijnen, om zo te zeggen, aan de apostelen. En dan kun je niet wegredeneren met te zeggen, ja, maar het was toen in die tijd, het was een andere samenleving, andere cultuur, andere economie. En toen wisten ze nog niet zoveel als wij nu. Ik daar helemaal maar niks over zeggen. Maar je kunt dat niet wegredeneren. Integendeel, dat voorbeeld is er nog steeds. En dat voorbeeld is dat al die apostelen zich nooit hebben beziggehouden met politiek, in welk opzicht dan ook. Nooit hebben ze zich beziggehouden met verbetering van de wereld of de samenleving of wat dan ook. Ze hebben zich gericht op het tegenwoordige werk van Christus, namelijk de opbouw van zijn gemeente. En al die aanbevelingen, voor zover wij die in de brieven hebben, met betrekking tot ons leven van vandaag, zijn aanbevelingen niet aan de wereld, maar zijn aanbevelingen aan wedergeboren mensen. Ik hoorde ook vandaag trouwens dat je moest toch door het leven gaan in het bewustzijn dat weliswaar de uitwendige mens verdorven wordt, maar de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag, zei een dame, wie haar naam ik vergeten ben. Via het kerkluik van de icon, zal ik dan maar zeggen. Maar dat wordt alleen gezegd over wedergeboren mensen, hoor. Want bij niet wedergeboren mensen wordt de inwendige mens niet vernieuwd van dag tot dag. Die rot gewoon net zo weg als de uitwendige mens. Dat is niet een mooie term, maar ik zeg te veel in één keer. Dan wordt het zo scherp, maar dat is wat gebeurt. Maar we zouden een voorbeeld nemen aan Paulus. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zegt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Vijanden van het kruis van Christus zijn diegenen die de consequenties van de kruisiging van de Heer Jezus niet wensen te aanvaarden. Maar de consequentie van de kruisiging van de Heer Jezus is dat wij allen dood zijn na de oude mens. Want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. De consequentie is dus ook dat God naar die oude wereld als zodanig niet omziet. Nee, hij houdt hem in stand, hij heeft er nog wat mee te doen. Maar is geen actieve bemoeienis, zodat er ook ruimte is voor een theologie die zegt, God heeft weliswaar de schepping gemaakt, maar sindsdien doet hij er niets meer aan. Dat is een algemene opvatting binnen het tegenwoordige christendom, hoor. God heeft het gemaakt en daarna hebben wij de tent overgenomen en moeten wij er wat van maken. Maar zo is het niet. Hij is door de wereld verworpen, 2000 jaar geleden, en hij zegt, oké, ik kom terug. En dan zul je zien wat ik in die tussentijd gedaan heb. Mijn gemeente gebouwd. Daar gaat het om. En daar vraagt de apostel onze aandacht voor. Uiteraard. En dat blijft van dag tot dag zo. Die wereld om ons heen is zorgwekkend, maar dat is hij altijd geweest, hoor. Er komt geen verandering in. Maar Gods werk en woord, dat houdt stand. En hij roept ons op om daaruit te leven. Ze zijn vijanden, zegt Paulus, van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? Dat is feitelijk de uitwendige mens, hè? Dat weet u hopelijk nog. Hè? De buik is de uitwendige ding, het is het fysieke namelijk. En welke heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken. Benader inzien, heel dat gedoe over die verkiezingen. U denkt toch niet dat het hemelse dingen waren? Nou dan. Aardse dingen. Is het dan niet belangrijk? Ja, dat doet er niet toe. In het licht van de hemelse dingen zijn aardse dingen volstrekt onbelangrijk. Nog steeds. Pas in de wederkomst van Christus komt daar verandering in, wanneer vanuit de hemel zelf die heerlijkheid van Christus en daarmee zijn koninkrijk op aarde zal geopenbaard worden. En tot die tijd doet Christus zijn werk vanuit zijn hemelse positie en in hemelse omstandigheden en verzamelt zich zijn gemeente. Dat zijn de hemelse dingen en daarmee ben ik tamelijk rond, want dan ben ik terug in Efeze 1 vers 3, want de uitdrukking in de hemel daar, die men later vertaald heeft als hemelse gewesten, die uitdrukking letterlijk betekent de hemelse dingen. Dat zou de enig juiste vertaling eigenlijk geweest zijn. De hemelse dingen. En daarin doet God een werk. Zolang u en ik, zolang wij gericht zijn op aardse dingen, dat betreft in elk geval alle zienlijke dingen, heeft het met het werk van de Heer eigenlijk helemaal niks van doen. Wij zouden ons openstellen voor hem, voor dat woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. De consequentie daarvan is dat wij leren verstaan, dat wij wedergeboren mensen zijn, dat wij leven uit de kracht, was de bedoeling, de kracht van de opgewekte Christus. Dat we hem zouden kennen, de kracht van zijn opstanding, maar het impliceert tegelijkertijd dat daarmee onze wandel, staat de vertaling, ons burgerschap is in de hemel. Vandaag. Daarin zijn wij betrokken. Dat is voor de mens van vandaag niet belangrijk. Voor de samenleving ook niet. Maar voor de Heer is het belangrijk. En voor ons als gelovigen is dat belangrijk. Dat, want ik wil wel even een voetnoot plaatsen. Dat dit soort zaken een uitwerking hebben in deze wereld. Dat is ongetwijfeld zo. Al was het maar omdat wij als gelovigen, ik zeg het in het algemeen, omdat wij als gelovigen gevuld met dit woord van Christus dan toch de neiging die kunnen onderdrukken om dat woord van de Heer dan ook te spreken in deze wereld. Zeg ik het nou terughoudend genoeg? Nou ja, in het algemeen heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Zeker wel. Dus het heeft een uitwerking. Natuurlijk wel. Dat is ook aantoonbaar, ook in de loop van de geschiedenis, dat het uitwerking heeft enzovoort. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat God zich eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. In onze dagen. En voor ons geldt, net als wat voor de Heer gold, dat zijn levenswandel op aarde consequenties zou hebben voor zijn opstanding en wat er verder volgt. Zijn dienstbaarheid in het verleden, in zijn leven op aarde, heeft geleid tot de heerlijkheid die hij heeft ontvangen inmiddels. En de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 12 met name, zegt dat daarom ook wij onze loopbaan zouden lopen. Omdat wij Christus als voorbeeld hebben, of met Christus als voorbeeld, omdat ook wij loon, heerlijkheid zouden ontvangen voor ons leven hier op aarde dat aan hem gewijd was. Dat aan hem ondergeschikt was dus. Wellicht in vernedering, maar in ieder geval vernederd onder de krachtige hand Gods. Zegt een van de andere apostelen. En hij zegt er meteen bij, het resultaat daarvan is, en hij zal u verhogen. Dat is waar het om gaat. En al onze inspanningen tot een betere maatschappij, of wat het maar wezen mag, hebben voor de Heer heus geen enkele waarde. Wat waarde heeft voor hem, is dat wij onze harten openstellen voor hem, opdat we zouden komen tot kennis van hem. En dat gaat niet buiten de Bijbel om, uiteraard. Want het is dat woord dat inderdaad in ons zou wonen, met als resultaat dat het onze zielen zou zalig maken, onze levenswandel, zegt Jacobus. En in de inleiding is gelezen uit Colossense 3, dat het tot gevolg heeft dat wij zouden zingen met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Dat is het ideaal wat voor de hele wereld zou gelden. En wat er komt, dat de gehele aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Maar dat is niet in onze tegenwoordige bedeling. Dat komt pas later. En daarna realiseer ik me dat ik echt op de problematiek van deze wereld niet ben ingegaan. Hoewel, daar zijn heus goede antwoorden op te geven. Hoe dat zit. Waarom het fout gaat. Waarom het niet anders kan. Waarom het per definitie fout gaat. Dat is omdat het systeem waarin wij leven, in onze samenleving, met name in onze economie ook, dat het systeem per definitie niet kan bestaan. En begrijp me niet verkeerd, dat heb ik niet uitgevonden. De eeuwen door heeft men geroepen dat het niet kan. Maar men wil het niet. Men wil dit systeem zo. En daarom kan het niet opgelost worden. Natuurlijk gaat zo'n economie naar de bliksem. Daar kan niet, die ontploft vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Dat is al een paar keer gebeurd. Er zijn wereldoorlogen uit voortgekomen. Men heeft het daarna weer hersteld en in banen geleid. En men moet van alles ondernemen om het zaakje enigszins beheersbaar te houden. En de een stelt die maatregelen voor en de ander stelt die maatregelen voor. Maar het heeft geen enkele zin. Het enige is systeem afschaffen. En iets anders opzetten. Maar wat anders dan? En dan is de vraag, wat is het antwoord? Wat is het alternatief? En het alternatief is altijd Christus, het woord van God. Een andere heerser. Een betrouwbaar iemand die de dienst uitmaakt. En die zijn plan al lang gemaakt heeft. En ons ook daarvan op de hoogte gesteld heeft in zijn woord. Maar ja, dat is allemaal afgeschaft. Wij kunnen het daar wel eens over hebben. Dat doen we ook wel eens natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk heeft het niet zoveel zin. Je komt alleen steeds meer tot de conclusie hoe beroerd het er met de wereld als zodanig en met de mensheid als zodanig voor staat. Daar is niks aan te doen. Waar wel wat aan te doen is, is dat wij, soms denk ik als een gelovig overblijfsel zo langzamerhand en als een hele kleine minderheid trouw blijven aan dit woord van God. En mocht er ooit ergens belangstelling voor zijn, dan zullen we met graagte daarover spreken. Over wat onze God, onze Heer en Heiland, tot stand gebracht heeft en hoe dat verder in de toekomst ontwikkeld zal worden. Want je kan je in onze dagen wel blijven verzetten tegen dat woord van God, maar dat woord van God blijft. En God zal zijn werk doen. En daar leven we uit. Dat is het enige wat ons zekerheid geeft. Namelijk de beloften van God die in Christus ja en amen zijn. Zullen we hem danken? Heere Jezus Christus, wij zeggen u dank dat wij u mogen leren kennen. En dat wij deel aan u hebben gekregen door u te erkennen als onze Heer en Heiland, als onze Koning, als onze Hoge Priester, als onze middelaar tussen God en de mens. En we danken u dat we van u en door u eeuwig leven hebben ontvangen. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar integendeel door uw eigen verdiensten, voortkomend uit de genade van onze God. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat we deze wereld de rug toe kunnen en mogen en zouden keren, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen op u. Wij danken u dat onze zekerheid, ons vertrouwen en daarmee ook onze blijdschap en onze behoefte ook tot het zingen van lofliederen, dat die voortkomt niet uit onze omstandigheden als zodanig, maar uit de rijkdom die u ons geschonken hebt en die wij in u deelachtig zijn geworden. We danken u daarom voor een hemelse roeping en erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En voor een geweldig panorama en uitzicht dat we hebben door het profetisch woord dat zeer vast is. En wij mogen weten dat wij daaraan deel zullen hebben. Dat u ons daartoe uitverkoren hebt uit deze wereld en tevoren gesteld hebt tot zonen. En dat u ons daarheen wilt leiden. Naar een toekomst die niet door ons tot stand is gebracht, maar een toekomst die vast ligt in de kracht van uw woord. We danken u dat we ons daarmee mogen voeden. En dat we bij alles wat in deze wereld op ons afkomt, aan woord, aan mededelingen, aan ideeën, aan filosofieën, dat wij mogen en kunnen trouw zijn aan dat wat u geopenbaard hebt. Opdat wij op grond daarvan ook door u gebouwd mogen worden in het geloof, gebouwd mogen worden tot volwassenheid, opdat we zeker in de toekomst u volmaakt zullen dienen. In eeuwigheid en in heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij. Met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.